premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Mais que de Zidane,
Zidane. Vamos Bate, vamos Argentina, Bate tutta.
It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Joris, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Jij zit voor de verandering een keer niet in Schotland, maar in het zonnige Nederland op dit moment. De opname is op 14 juni 2023. Hoe ver moet je daar erg aan wennen aan de zon?
Nee, ik kan redelijk goed tegen de zon. Dus het is eigenlijk wel lekker. Na een heel lange winter in Schotland van bijna 6 maanden is dit... Dit wel aangenaam. Ja, alleen s'avonds is het een beetje. Dat is kokend heet op de slaapkamer. Maar het is overdag is het wel te doen, vind ik.
Ja. Wat ook warm was, en niet alleen deze zomer tot nu toe, op dit moment. Overigens is het officieel nog geen zomer volgens mij. Maar was natuurlijk de zomer van 98, waar deze podcastreeks over gaat. Het wereldkampioenschap 98 in Frankrijk. We zijn inmiddels in het speelschema op 17 juni 1998... Nou, voor de luisteraars van deze podcast hebben we al wel gemerkt in de afgelopen aflevering dat het bij veel mensen toch wel wat losmaakt om weer eens terug te kijken naar dat WK. Ook van, nou ja, ik wist dit wel, maar dat wist ik niet met achtergrondverhalen of dat mensen het helemaal niet meer wisten en dat we wat dingen naar boven hebben gehaald. Heb jij dat gevoel ook een beetje?
Ja, je hebt wel, in grote lijnen kan ik me nog wel herinneren, maar het is, als je dan bijvoorbeeld ik heb voor deze podcast even nog Cameroen-Oostenrijk gekeken. En dat is inderdaad zo'n wedstrijd van, oh ja.
Ja.
Ja, daar wist ik niks meer van. Dus ja, dan zie je zo, oh ja, dat was dit. En het viel me vooral op, maar dan kom ik direct nog op hoe hard die Cameroenezen speelden. Daar echt, dat voetbal in 25 jaar best veranderd is. Van bijna, ja, niet helemaal een zaalvoetbal, maar er mag echt wel veel minder. Echt gekke tackles en zo, daar kom je nog allemaal mee weg destijds.
Ja, en je hebt natuurlijk misschien ook ten opzichte van 25 jaar geleden dat er misschien meer mensen uit die landen ook in de Europese top spelen. Dat misschien ook nog wel wat veranderd heeft. Maar jij scheert nu alle Cameroenezen even over één kamp. Dat is een mooi begin, denk ik.
Ja,
wat ik zei, 17 juni 1998 hebben we al wat wedstrijden gehad natuurlijk. We hebben met Riepke Bakker even teruggekeken naar zijn herinneringen. Julian van Wessum heeft Frankrijk even uitgelicht. Ja, wij gaan nu eigenlijk de rest van de teams en van de speeldagen en opmerkelijke momenten eruit pikken. Ja, en ja, wat jij zei, jij appte mij gisteren, of eergisteren, ik weet niet wanneer het was, dat je in een, naar aanleiding van de voorbereiding voor deze podcast, in een soort rabbit hole was beland. Ja. Vertel de luisteraars eens wat een rabbit hole is en wat je hebt gedaan.
Ja, dan zit je een beetje zo, wat ik zei, bij de Cameroen-Oostenrijk aan het kijken. En dan klik je weer op een andere wedstrijd en zo kom je steeds meer, je blijft allemaal maar filmpjes kijken. En dan bijvoorbeeld Noorwegen-Brazilië. En dan denk ik, oh ja, ik wil hem ook wel zien met Noors commentaar. Hoe was dat, die reactie en dat soort dingen. En op een gegeven moment ben je dan gewoon 4 uur verder.
Ja.
Dus dat gaat vrij snel. Het was inderdaad eergisteren. Wij zouden deze eergisteren opnemen. En dus ik was aan het kijken. Ja, toen uiteindelijk ging het niet door. Je had weer een of andere matige smoes. Maar toen zat ik tot 1 uur s'nachts buiten. Op een gegeven moment zat heel dit scherm, zat vol maar van die motten. Ik snap niet, die moeten altijd voor zo'n scherm gaan zitten, wieberen met die beesten. Maar dat was wel, dat was wel leuk. Leuke herinneringen en zo. Het gekke is, dan kijk ik wel eens zo, dan zie je een andere samenvatting, bijvoorbeeld uit de wedstrijd van 2018. En dan zie ik die en die roept toch minder van, oh ja, moment op. Dan denk ik zo, heb ik die wedstrijd ook gezien? Toen hebben dit is het wel allemaal, oh ja, die heb ik toen gezien en deze wedstrijd en... toen baalde ik dat dit gebeurde. Dus het is, het is toch in je tienerjaren, dan pakt het allemaal meer. Heb ik
ja, dat, ja, klopt. Dan heb je het ook wel iets anders gevolgd dan dat je nu hebt. En je keek misschien nog wel tegen spelers of tegen teams op, hè. Wat ik ook al eerder hoor is van dat Riepke Bakker zei van ja, weet je, Chilavert kende je alleen van de verhalen. Hè? Of je had hem misschien een keer op Eurogoals gezien. Of op Eurosport, sorry, hè, met de Copa America. En je had ook veel meer je moest ook veel meer dingen tot de verbeelding hebben. En uiteindelijk zag je dat op een WK. Dat blijft misschien toch iets anders plakken dan dat je nu eigenlijk alles al kunt zien en alles meekrijgt. En dat je eigenlijk in principe elke speler al zou kunnen kennen ten opzichte van toen.
Ja, nee, dat is zeker zo. Het viel me bijvoorbeeld op dat die, daar komen we direct nog op, de selectie van Chili, dat er maar één speler in Europa speelde. Dat ik dacht, oh ja, dat is, ja. En later zijn die natuurlijk allemaal, zijn heel veel gegaan, maar nu is het waarschijnlijk de Chileense selectie. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er spelen waarschijnlijk heel veel spelers in Europa. En destijds, dat was nog helemaal niet. Dus het waren allemaal heel veel onbekenden. Bijvoorbeeld Chili, die hadden, ja, Zamorano kenden we allemaal, maar ze hadden nog een spits, Salas. Er werd gezegd van tevoren, die is nog beter. Maar ja, die kenden wij niet. Die speelde gewoon, die speelde toen voor River Plate. En ja, hoe is die speler? En die ontdek je pas op het WK. En nu is het inderdaad, als je, in 2022, ja, alle goede spelers, zelfs van de wat kleinere landen, ja, die waren al wel bekend. Of daar had je al iets van gehoord of van gelezen. Dus het is niet meer zo... zo onbekend en je laat je niet meer zo... Ja, wat je ook zei, je kijkt er een beetje tegenop ook allemaal, dat je het nog ziet. Nu denk je allemaal zo, vervelende jeugd van tegenwoordig. Dus ja.
Ja. Hey, laten we eens beginnen bij groep A, pool A. Er zit een van jouw favoriete landen bij. Pool A, laten we ze even noemen. Brazilië, Noorwegen, Marokko en Schotland. Ja. Dan heb ik het niet over Schotland overigens, over favoriete landen, maar vooral Brazilië.
Ja. Het was dat was de openingswedstrijd. Ik was toen al wel een beetje Brits gericht natuurlijk. Dus ik vond het altijd leuk als bijvoorbeeld Ierland 1990, 94 goed deed. En Schotland natuurlijk was een 98. Dus ik keek wel naar die wedstrijd uit. Ik had natuurlijk al een enorme hekel aan die Brazilianen van 4 jaar eerder. Brazilië was van tevoren. Ik heb het nog een keer. In mijn herinnering was dat de grote topfavoriet. Dus ik heb even opgezocht. Yeah. Wie was de favoriet in krantenartikelen uit die tijd? En Brazilië was echt wel bijna 1-op-1 favoriet. Dat was echt veruit voor de rest als titelverdediger. En tweede zie je vaak Frankrijk, Argentinië. Dat was een beetje de drie waar de kampioen uit zou moeten komen. Maar Brazilië was echt wel de topfavoriet. En dan, dan kijk je dat team. En dan zie je inderdaad Ronaldo. Had er dan met 2 keer de gouden bal achter elkaar gewonnen. Die had dat jaar bij Barcelona gehad, die echt geweldig was. Ze hebben bijna 50 doelpunten gemaakt. Bij Inter in de Serie A, op dat moment de sterkste competitie ter wereld, was hij speler van het jaar geworden. Die was eigenlijk onhoudbaar. Dus de Schotse bondscoach had ik van tevoren nog met Bobby Robson gebeld. Die zei zo, jij hebt met hem gewerkt bij Barcelona, hoe houd ik hem tegen? Toen zei hij, je kunt hem niet tegenhouden. Je moet ervoor zorgen dat hij de bal niet krijgt, want die is onhoudbaar. Dus... En naast Ronaldo hadden ze natuurlijk, aanvallend was het heel sterk. Ze hadden Bebeto, echt vreselijke jankop, maar die zat er nog bij. En Rivaldo. Rivaldo had eigenlijk, Bebeto was vertrokken bij Deportivo La Coruña. Die was vervangen door Rivaldo. Alleen Rivaldo was in 1997 weer de vervanger van Ronaldo, die naar Inter was gegaan. Dus dat was en hij had het heel goed gedaan meteen bij Barcelona. Dus aanvallend was het echt zo sterk. En dan hadden ze nog die De Nilsson. Die op dat moment de duurste speler ter wereld. Die zou naar Betis gaan. Ja. Na die zomer. Dus die had je nog. Je had die Leonardo. Dan had je die twee backs. Roberto Carlos, Cafu. Dus dat was een enorm goed team. En dat je alleen de Brazilië. Dat speelt sinds 94 allemaal betonvoetbal. Dus hadden ze daar ook. Ze hadden twee van die verschrikkelijke voorstoppers. Aldair en bij die andere. Junior Baiano. En je had een verschrikkelijke blok op middenveld. Met die Dunga, met die kop. Dat is al heel misselijk. En dan die Cesar Sampaio. Dus dat was eigenlijk, het was eigenlijk jammer. Het had best een leuk team kunnen zijn. Eigenlijk een soort 1982. Maar er werd toch voor gekozen om eigenlijk vrij realistisch, heet het tegenwoordig, te spelen. Maar ze waren wel echt de enorme favoriet. Dus ik heb nog even opgezocht hun oefenwedstrijden van tevoren. Ze hadden bijvoorbeeld van Duitsland gewonnen en zo. Maar ze hadden er eentje verloren. En dan van Argentinië. Dus ik heb al stukjes gelezen en ze waren heel bang voor de Argentijnen. Ze, in de halve finale zou Brazilië-Argentinië worden, was het idee.
Ja. Ja.
Dus ze hadden echt, zeiden ze, als lang we van Argentinië winnen, dan worden we wereldkampioen. Voor de rest werd eigenlijk niemand, Frankrijk werd niet genoemd, of West-Duitsland niet, of Duitsland was het toen al, Duitsland niet, Nederland niet. Het was, de Argentijnen waren ze enorm bang voor, maar die hadden toen ook gewoon een heel goed team. Maar ja, die eerste wedstrijd was gewoon, daar was ook wel wat angst voor. Want sinds ja, de openingswedstrijd was altijd door de titelverdedigers, sinds 1974. En hoeveel openingswedstrijden zijn gewonnen door de titelverdediger?
Ik, volgens mij, het zal geen nul zijn, denk ik. Eén?
Ja, van tevoren eentje. 4 jaar eerder had Duitsland gewonnen van Bolivia, een heel zwakke tegenstander. Maar als je even terugkijkt, Argentinië had verloren van Cameroen. Daarvoor was het Italië, 86. Ja, 86, die hadden niet gewonnen. 82 had Argentinië verloren van België. En ook die twee daarvoor, Brazilië en West-Duitsland, hadden ook niet gewonnen. Dus die openingswedstrijd, die, ja, dat werd toch een beetje, dat is behekst of zo. Want die Duitsers tegen Bolivia, is ook heel zwak geweest. Dus de Brazilianen waren er niet helemaal gerust op. Terwijl eigenlijk Schotland, dat had een vrij zwak team. Als je kijkt, die speelden, ze hebben 3 keer met dezelfde opstelling, precies dezelfde opstelling, zijn ze iedere keer gestart. En er waren maar 3 spelers onder de 30. Dat is echt een stokoud team. Dus die Greg Brown was de nieuwe bondscoach geworden. Dat is heel conservatief. Ja, de Schotten die waren er eigenlijk altijd bij geweest. Van 1974 tot 1990. Maar in 1978 waren ze zelfs de titelfavoriet. Ik heb nog zo'n boekje thuis liggen van hoe Schotland het WK won. Maar als je kijkt, allemaal spelers van Nottingham Forest, Liverpool, Man United. Gewoon een heel goed team. Alleen, die lagen er al uit in de, na de poolfase. Onder andere tegen Nederland. Ja. En, maar dat team was niet meer zo goed. Dus in 1994 plaatste zich niet. De bondscoach werd eruit gegooid. En die Craig Brown, dat was eigenlijk de assistent, die werd doorgeschoven. En die deed niks geks. Dus ja, dus in 1996 hebben ze zich geplaatst voor het EK. Dat was als ook weer pech met Nederland. Dat Kluivert scoorde. En in 1998 plaatste zich in een groep voor Zweden. Dat was eigenlijk best knap. Met dit oude team zonder echte vedettes. Misschien Paul Lambert, die bij Dortmund de Champions League had gewonnen. Dat was een beetje verdet, want de rest was alleen maar oude knoken. Dus ja, in principe van tevoren dacht je, ja, die Brazilianen die gaan er helemaal overheen. Allemaal, die Ronaldo is razendsnel en dan staat hij tegen een hoop dertigers achterin. Dus ja, dus dat gaat heel makkelijk worden. Maar het viel, dat viel wat tegen. Die Craig Brown, die zag ook dat die Brazilianen allemaal elkaars hand vasthielden. Dus die liep naar zijn spelersgroep. Ze zijn hartstikke bang van ons. Want ze zitten allemaal hun handjes vasthouden. Ja. Dus dat was een soort motivatie. Dat die Brazilianen, of die Schotten, dachten, hey, ze zijn bang van ons. Dus we hebben een kans. Nou, na 5 minuten, 1-0 voor Brazilië. En denk je, ja, dat gaat de slachting worden. Maar de Schotten hebben het toen redelijk tegengehouden. Uiteindelijk komen ze nog op 1-1, strafschop. En John Collins, dat was eigenlijk ook de man die alles moest vertalen, want dat was de enige, die speelde voor Monaco. Dus dat was de enige die Frans sprak in de selectie. Dus die vertaalde altijd alles naar de pers en zo. Dus die Craig Brown, die alleen zwaar Schots sprak, die vroeg altijd in John Collins. Ja, wat zeggen ze? Wat zijn de vragen? Dus nou, die maakte 1-1. Brazilië was wel veel, als je ziet op de momenten dat Ronaldo de bal heeft, ja, die is niet te stoppen. Je ziet op een gegeven moment heeft hij die bal, dan gaat langs die Colin Henry, de aanvoerder. Die van Blackburn, speelt hij uit, nog één. Ja, de keeper pakt hem net. Trouwens, Jim Leighton, die is op dat moment al bijna 40. Dus ja, die is eigenlijk onhoudbaar. Maar de tactiek om Ronaldo zo min mogelijk aan de bal te krijgen, die lukt wel. En uiteindelijk de 2-1, dat is een heel lullig doelpunt. Ik weet niet of je nog herinnert. Cafu geeft eigen de bal voor.
Ja.
Jim Leighton komt hij tegenaan. En dan via Tom Boyd, de verdediger.
Ja.
Die maakt een enorm knullig eigen doelpunt. En ja, zo wint Brazilië die eerste wedstrijd. Maar ja, niet met samba-voetbal.
Nee, maar dat is al, ja, wat jij al zei, dat is natuurlijk al een tijdje niet meer. Maar eigenlijk dus was het ook wel een beetje verrassend hoe Schotland voor de dag kwam.
Ja, zeker. Dus de Schotten waren ook heel optimistisch. Ze zeiden, hey, we hebben best redelijk gespeeld tegen die Brazilianen. En misschien hebben we wel een kans om door te gaan. Dus dat is een beetje een zaak van, oh, de volgende wedstrijd ja, is Noorwegen. Die niet verliezen. En dan winnen van Marokko. En dan kunnen we zo wel eens, sowieso maar eens door kunnen gaan.
Ja, wat jij noemt nu meteen de twee andere teams in, het, in de pool. Hè? Marokko en Noorwegen hadden we toen straks overigens ook al genoemd. Die begonnen ook tegen elkaar als de andere wedstrijd in de eerste speelronde van die pool. Ja, Noorwegen, het enige wat ik daar nog, ik moest er ook even weer induiken, was onze grote vriend Flo. Dat was de enige die ik me nog heel snel even kon herinneren uit het hoofd uit die tijd.
Ja, ja, het was dat Noorwegen, dat was op dat moment een heel goed team. Die hadden, dat is eigenlijk eens gek, als je terugkijkt in het verleden. Die Scandinavische landen, zo Denemarken was er wel eens bij, Zweden heel vaak, maar Noorwegen was altijd een lachertje. Dat wordt, die verloren altijd dik. Dat was eigenlijk niks. Die had zich één keer geplaatst in 34, maar sindsdien nooit meer. Dus eigenlijk gek, want het is een heel voetbalgek land, maar met name gericht op Engeland.
Ja.
En dan stelden ze op een gegeven moment, is begin jaren 90, Egil Olsen aan. En dat was voor dat moment een heel moderne trainer. Die gebruikte heel veel data. En die was helemaal geobsedeerd door stilstaande spelsituaties, zoneverdediging, grote sterke spelers en goede conditie. Dus eigenlijk, en een verschrikkelijk systeem. 4-5-1 was het. Werd ook, het was echt computervoetbal. Het kwam uit de computer. Het was helemaal zo uitgerekend. Maar daar was heel veel succes mee. Want WK 94 herinner je waarschijnlijk nog. Zaten wij met die Noren in de pool. Ja, die wonnen het gewoon. Wij bleven voor de Engelsen. Maar dat was, daar kon je bijna niet van winnen. Op een gegeven moment stonden ze ook, van mijn 95 of 96, stonden ze ineens tweede op die FIFA-ranglijst. Omdat niemand van ze kon winnen.
Ja.
Ze ook in 98 plaatsten zich weer voor het WK. En er werd best iets van verwacht. Want ze hadden best een goed team. Met vooral heel veel spelers uit Engeland. Je had Henning Berg, Ronnie Johnson en Solskjaer van Man United. Dan had je twee van Liverpool, Bjarnaby en Leonardsen. Je had nog spelers van Chelsea, zoals die Flo en Egil Ostenstad had je. En je had de broer van Flo, die Jostein Flo. En dan had je ook nog een neef, Harvard Flo. Ja, en weet mooi, je waar die drie vandaan komen?
Hoe bedoel je vandaan komen?
Ja, in welk dorp zijn ze geboren?
Ja, dat weet ik. Moet ik het al verklappen of niet? Want dat is een feitje die ik...
Dat is een feitje, ja.
Vertel het de luisteraar.
Ja, uit het dorp Vloe. Ja, Flo, maar je moest op een gegeven moment Toeren André Vloe zeggen. Dus daar komen ze allemaal vandaan. En die eigenlijk was die... een jaar later woon ik in Noorwegen. En die Flo, die was eigenlijk een veel... Wij kennen Solskjaer eigenlijk meer. Maar die Flo was een veel betere voetballer. Want die was vrij technisch en zo. Die Solskjaer was goed met invallen. Maar Flo kreeg ook echt de voorkeur van die coach. Die zo'n grote, sterke... Groot sterk aanspeelpunt. Dus die had het goed gedaan met Chelsea. Dus dat was eigenlijk de aanvaller en de verdette. En de rest liep er wel omheen. Die speelde in zijn dienst.
Ja, overigens even over die flows gesproken. Ik zat even een beetje door te zoomen. In totaal hebben er 11 flows hebben het betaalde voetbal gehaald. Die daar vandaan kwamen uit die familie.
Ja, dat is een goede familie.
Ja, dat is een goede voetbalfamilie in ieder geval. Volgens mij is dat nog niet eerder voorgekomen. Sorry, ik onderbrak je even door het triviant feitje.
Ja, wiki wibi.
Ga door.
Ja, maar die waren dus eigenlijk was het zo, Brazilië wordt eerste, Noorwegen wordt tweede. Ja. En dat is het idee. Marokko was op dat moment, maar Marokko was op dat moment ook heel goed. Die, ik had nog eens teruggezocht, die plaatst zich nu voor de vierde keer voor het WK. En vroeger konden Afrikaanse landen was heel moeilijk. Die kregen al een lange tijd niet eens een vaste plek. Dus hadden ze zich in 1970 geplaatst. In 1986. Ja. Toen waren ze ook echt goed. Toen hebben ze de pool gewonnen. Met Engeland, Polen en die misselijke Portugezen. Alleen ze hadden pech. Ze gingen door. Volgens mij was het eerste Afrikaanse land waar ooit groepswinnaar was. Toen zijn ze doorgegaan, alleen toen moesten ze tegen West-Duitsland. En dat is natuurlijk pech, dat je net, dan weet je de pool. En dan heeft Duitsland niet zo goed gespeeld. Dus die verloren ze in, ergens bijna in de blessuretijd, uiteraard door Der Lothar. Maar dit team was een redelijk goed team. Ik heb ook de selectie opgezocht. Drie spelers van Deportivo La Coruña, spelers van Porto, Benfica, Sporting Club de Portugal, Stade René en Ali El Khattabi van Heerenveen. Dus ja. Nee, dat was een goed team. Die Naibet die achterin stond, de aanvoerder. Ja, die speelde ja. altijd bij Deportivo La Coruña. Die moesten van Hadji, dat is eigenlijk die buitenspeler. Daar had veel van ja. verwacht. Die stond ook bij Deportivo onder contract. Dus ze hadden best, ja, het was best een goed team. Alleen ja, je zag ze niet zo vaak. Dus je had geen idee, ja, wat moet ik hiervan verwachten? Maar het was een heel erg, het was nu dat Marokko van 2022, dat was niet om aan te gluren. Dat is eigenlijk een soort, dat is eigenlijk het Noorwegen van toen. Dus enorm ja. verdedigend. Echt afschuwelijk ja. voetbal. Maar dit Marokko in 98, dat was juist heel leuk om te zien. Allemaal heel veel technische spelers en zo. Dus die wedstrijd, dat was een enorme clash van
stijlen.
Tussen stijlen, ja.
Ja, ja.
Dus, maar Marokko, die Hadji, die was die wedstrijd eigenlijk ongrijpbaar. Die maakte ook de 1-0. En ja, ze krijgen heel veel kansen. Alleen heeft Marokko pech. Die hadden toen, vroeger hadden Afrikaanse landen altijd vliegenvangers met lange broeken. En Marokko had destijds ook nog een vliegenvanger met een lange broek. Dries Ben Zekri, dat Seth Gyckema, die maakte toen ook de grap. Want hij maakte heel veel blunders. Dries Ben Onzekri. Ja, je moet nou even aan zuurstof, omdat yes, het echt yes, hilarisch yes, yes. is.
Ja, 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 ja.
Maar die Ben Zekri, die Noren die komen weer op 1-1. Dat is een vrije trap voor Noorwegen. Hij zit er helemaal naast. Dus ja. echt, dus, ja, je moet eigenlijk terugkijken. Ja, hij heeft zo'n grote pipo broek aan. Net zo net als die Hongaarse keeper. Hij pakt helemaal mis. En via eigen verdediger, Chipo, die kopte ja. hun eigen doel. Dat is 1-1. De Marokkanen bleven maar aanvallen. Die dachten, we kunnen die Noor wel hebben. En ze komen op 2-1. Ja. Zo, ja. Stunt is in de maak. Maar ja, Ben Onzekri staat op doel. Dus hij maakt weer een blunder. En 2-2. En later in de wedstrijd maakt hij nog een paar keer een blunder. Maar eigenlijk had Marokko die wedstrijd moeten winnen. Maar die 2-2, dat is wel ineens, dat is voor die Schotten interessant. Maar die zei, hé, dat is mooi, die Noren winnen niet. Dus nu hoeven we echt niet te winnen van die Noren in de volgende wedstrijd. Een gelijkspel zou al genoeg zijn. En dan winnen van Marokko. Maar de Marokkanen dachten hetzelfde. Die dachten zo, we hebben 2-2. Even afwachten wat Noorwegen-Schotland gaat worden. Maar we hebben goed gespeeld. We hebben beste kans tegen die Schotten. Dus het was eigenlijk waren ze best tevreden met die 2-2. En ook met het spel. Noorwegen was vooral blij dat ze niet hadden verloren. Want ze waren echt heel zwak die dag. Eigenlijk onbegrijpelijk voor zo'n team. En dan gaan we naar de volgende speelronde.
Ja, want die wedstrijden overigens werden gespeeld in Saint-Denis, de openingswedstrijd uiteraard. En de tweede bij Montpellier. Op een of andere manier vond ik Montpellier ook altijd wel iets bijzonders hebben. Heb jij dat ook? Gewoon qua club, qua stad, qua... zou dat door Valderrama gekomen zijn en Wilbert Suvrijn?
Ja, het is...
Dat laatste denk ik niet, maar...
Nee. Nou, het is meer die clubkleuren, die zijn al gek. Dat blauw en dat oranje. We hebben hier een club uit Goorle, die is VOAP, waar bijna alle jeugdspeelers Willem II vandaan komen. Die speelt ook in diezelfde kleuren. Dus dat is eigenlijk heel gek. Dat zie je niet zo vaak. Dus misschien dat daar komt. Het is inderdaad wel een club. Ja. Ja, je denkt aan Valderrama, je denkt aan die gekke titel, volgens mij een jaar of 10, 11 geleden. Dat ze ineens kampioen werden. En
Ja, nou ja, goed, dat is, als ik dan het woord, of als ik Montpellier lees, moet ik daar altijd even aan denken. Speelronde 2 is 6 dagen later. Schotland mag het opnemen tegen Noorwegen. Waar jij net van zei, eigenlijk moeten ze dat niet verliezen. Was dat ook een beetje de instelling van de Schotten?
De Schotten, het waren vooral de Nooren. Of eigenlijk hadden de Nooren moesten winnen. Want stel Noorwegen speelt gelijk. De laatste wedstrijd tegen Brazilië, denk ik, Brazilië wint alle drie de wedstrijden, was het idee. Dus als we hier gelijk spelen, komen er 2 punten uiteindelijk. En dan moeten we gewoon mazzel hebben dat Marokko-Schotland gelijk wordt. Dus eigenlijk moesten de Noren winnen, maar dat was niet zo te merken. Het was een zwakke wedstrijd, wat ik me nog van herinner. Uiteindelijk wordt het wel, uit mij komen de Noren op 1-0. Zo, even moeten kijken.
Ja.
Ja.
Door wie anders dan? Een van de flows.
Ja, ja, Havard flow dit keer.
Ja. Ja.
Dat is scoort. Die komen op 1-0. En die denken, nou, dit is mooi, want dan komen ze op 4 punten. En dan liggen die schotten er in ieder geval uit met 0 punten.
Ja,
ja, de schotten, Braveheart, clichés, dit en dat. Die komen het eigenlijk nog op 1-1 door die Craig Burley, toen met Celtic speelde. En ja, dat is 1-1. En dan zie je ze allebei een beetje twijfelen. Voor Schotland is dit een goed resultaat. Want ja, punt. Dat is inderdaad, dan is het echt zo. Ja, wat ik zei, Noorwegen ligt er in principe uit, ook al staan ze nog achter. Dat is de leeuwinnaar van Marokko. Dus het is een beetje twijfelen. Die Nooren, dat, het loopt niet. Die komen niet tot. Het blijft uiteindelijk 1-1. Een zwakke wedstrijd. En natuurlijk veel kritiek in de Noorse media. Want ja, met zo'n team, ja, die Schotse spelers, die voor Engelse clubs spelen, die spelen meer voor kleinere clubs.
Ja.
In veel gevallen. En die Noorse spelers spelen voor topclubs in. Dus ze hadden echt gedacht, wij winnen wel van die Schotten, die bejaarden. Dan dus die Egil Olsen, die krijgt flink wat kritiek. Thuis in Schotland zijn ze heel blij. Ze zeggen, 1-1, goed resultaat tegen Noorwegen, lastige tegenstander. Ze zijn tegen Brazilië niet weggespeeld. We gaan waarschijnlijk, want dit was de 8e keer dat Schotland meedeed, we gaan voor het eerst de volgende ronde halen. Maar dat is nog nooit gelukt, een wereldrecord. En dit is ook een laatste WK tot nu toe geweest, tot vandaag de dag. Dus in Schotland is men vrij optimistisch. En die Craig Brown die wordt wel op een schild gerezen met ja, zo'n zwakke ploeg. Dat is toch aardig.
Ja, ja, want überhaupt, hoe leeft een, of een leefde, heb je daar een nog wat over kunnen vinden? Een WK, een eindtoernooi in Schotland?
Ja, ja, dat leeft altijd enorm. Die zijn zelfs, ik heb ook iemand ontmoet, die is zelfs naar de WK in 78 gegaan. Toen ze wereldkampioen konden worden. Dus dat is een hele groep meegegaan. En ja, daar hoor je ook allemaal verhalen van hoe was toen in Argentinië, dat echt wel een dubieus land was. En, maar die, ja, ze reizen altijd met veel volk. Je ziet ook, als je die beelden ziet, 98, dan zijn ze verkleed met zo'n kilt en zo. Het is inderdaad een, ja, die Engelsen hebben heel veel klepperaars, maar bij Schotland is dat tegen die tijd is dat wel helemaal weg. Dat is een beetje in de jaren 80 verdwenen.
Ja.
En ja, het is eigenlijk, ja, eigenlijk het is een supportersgroep die wel wordt gewaardeerd. Vaak zingen, heel veel zuipen, niet alles slopen. Dus ja. Dus ja, daar waren ook in Frankrijk is het natuurlijk dichtbij. Dus er was ook heel veel volk bij.
Ja. De andere wedstrijd in die speelronde, Brazilië-Marokko. 1-1 bij Schotland-Noorwegen. Scorebord, journalistiek, technisch. Een makkie.
Ja, 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 ja. Het is al heel snel. Ronaldo scoort heel snel. Vlak voor rust maakt Rivaldo de 2-0. En vlak na rust maakt Bebeto de 3-0. Dus ja, eigenlijk niks aan de hand. Wel als je samenvatting ziet, dan zie je dat Ronaldo krijgt heel veel trappen die wedstrijd. Die is, hij is weer ongrijpbaar. Het is eigenlijk, ja, dat sommige mensen denken dat die fop Ronaldo beter is dan deze Ronaldo. Dat is echt onbegrijpelijk. Dat is echt onbegrijpelijk, want deze Ronaldo is zoveel beter. Het is jammer dat hij met die knie zat. Maar je ziet hem, hoe hij die bal helemaal onder controle heeft en die snelheid. Eigenlijk is hij nog, ja, je weet nog, wij weten natuurlijk uit die tijd hoe goed hij was, maar hij is echt, hij is zo enorm goed.
Echt heel goed.
Ja, ja. Hij is eigenlijk, ja, zonder die blessures, dan had hij wel eens, hadden mensen hem zeker wel genoemd als beste voetballer aller tijden. Maar hij heeft natuurlijk maar een heel korte periode gehad dat hij zo goed was. Maar die is echt ongrijpbaar. Je komt er niet bij. Hij is fysiek ook heel sterk. Hè? Het is, Messi is vooral heel technisch. Die gaat overal langs.
Ja.
Maar Ronaldo, die is technisch heel goed, maar ook fysiek enorm sterk en enorm snel. Hij is gewoon niet af te stoppen. Dus die Marokkanen, die schoppen hem vooral. Dus Marokko heeft ook eigenlijk weinig kans, deze wedstrijd.
Ja, die hadden ze eigenlijk waarschijnlijk al een beetje ingecalculeerd doordat ze die niet zouden winnen en gokken op die laatste speelronde.
Ja, ja, zeker omdat zij hadden het resultaat gehoord van Schotland-Noorwegen. Die 1-1, dat was perfect voor ze. Als Schotland die had gewonnen, of Noorwegen helemaal, dan ja, daar kwamen ze dan niet meer langs. Dan, nee, de 1-1 is perfect. Dus één team met 2 punten, 1-1. Zij blijven op 1. Dus de spuur en Noorwegen verliest zo van Brazilië. Dus is het gewoon alleen winnen van die Schotten. En daar hebben ze wel vertrouwen in. Want het is natuurlijk wat ik net zei. Het is een heel technisch team. Het is een goed team, veel goede spelers technisch. En die Schotten, die spelen continu in dezelfde opstelling. Dus die denken wel, die kunnen wel verslaan in de laatste wedstrijd.
Ja, laatste speelronde natuurlijk alles tegelijkertijd. Werden gespeeld in Saint-Étienne en in het Velodrome van Marseille. Ja, bij welke wil je beginnen? Zullen we bij de Schotten beginnen? Zelfde opstelling weer?
Ja, de Schotten die spelen weer met al die bejaarden. Dus, en dat is echt wel één wedstrijd te veel voor ze. Het is tegenhouden. Ze hebben natuurlijk tegen Brazilië heel erg moeten tegenhouden. Dat is gelukt. Tegen Noorwegen was een enorm fysieke wedstrijd. En dit is gewoon één te veel. Dus ze kunnen niet... Die Marokkanen die zijn gewoon te technisch. Ze kunnen ze niet meer stoppen. En Marokko die wint eigenlijk... Dit was wel een beetje scorebordjournalistiek. Want het werd uiteindelijk 3-0. Zo zwak waren de Schotten ook weer niet. Maar ze verliezen gewoon met 3-0. En wie viel trouwens in voor de Schotten? Een Schotse voetballer die op dat moment in Nederland speelde.
Booth?
Yes, Scott Booth.
Scott? Ja. Scott Booth. Scott Booth. Ja. Utrecht op dat moment, denk ik. Of heeft hij alleen bij Utrecht?
Ja, volgens mij Utrecht. Nee, ook bij Vitesse en Twente.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Maar dus de Marokkanen denken, hey, dat is mooi. Die staan 3-0. Ze stonden al snel met 2-0 voor. Dus het is gespeeld. Ze kregen wel de tussenstanden door. Dat Brazilië en Noorwegen. Brazilië speelde overigens gewoon met zijn eerste elftal. Hè? Die hebben geen... zoals bijvoorbeeld Van Basten tegen Roemenië deed. Die hebben gewoon... Dit is misschien wel het beste. Om gewoon... Ja, laten ze spelen. Goed voor hetzelfde.
Vind ik ook. Ja.
Ja. Ritme. Maar die Noorwegen die zijn vooral het tegenhouden. Staat er heel lang 0-0. Maar dat maakt niet uit. Want dan komt Noorwegen op 3 punten. En Marokko op 4. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. En dan krijgen ze door... er is gescoord. Brazilië is op 1-0 gekomen. Dus dan is het echt gespeeld eigenlijk.
Ja,
en
ja.
Wat er dan gebeurt.
Het beste Noorse jongensboek ooit.
Ja, de 1-1 is ook echt heel knap. Van Tor André Flo. Ja, ik zeg geen Flo in plaats van Flo. Anders voel ik me echt Frank Snoeks. Dus ook Seth Gaike, maar die maakte toen een schrap. Die zei onder Frank Snoeks allemaal Ronaldo. En Flo zei, noem hij hem Frank Snoeks.
Echt... Wat een held is Seth Gaikema eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk een held. Die is echt zwaar onderschat. Dus dat was ook alweer enorm lachen. Maar toch André Flo, je moet eigenlijk het doelpunt eens terugkijken. Hoe knap hij dat doet. Dan zie je pas hoe technisch hij is. Dat speelt hij volgens mij die Junior Baiano uit. En dat is echt een knap doelpunt. 1-1. En dan is wel bij Marokko van... 1-1 is nog steeds goed. Brazilië gaat niet verliezen. Maar de historie... Noorwegen had al 2 wedstrijden gespeeld tegen Brazilië. En die hadden ze niet verloren. Ja. Ze hebben ook na deze wedstrijd nog een wedstrijd gespeeld en niet verloren. Want Noorwegen is het enige land wat nog nooit heeft verloren van Brazilië. Die er tegen hebben gespeeld. Ze hebben deze wedstrijd gaan ze ook niet verliezen, kunnen we al verklappen. Dus 4 keer tegen Brazilië gespeeld en nooit verloren.
In het moderne voetbal ook, om het maar even zo uit te drukken.
Ja, in het moderne voetbal. Het is, ik had ze opgezocht, in ieder geval 1988, 1997, 1998 en 2006. Ze hebben 4 keer tegen de Braziliaan. Maar daar ligt die Braziliaan of zo niet, denk ik. Want ook deze, ze hadden gewoon moeite mee. Die enorm lange gasten allemaal. Het is enorm fysiek. Dus die Noren, die hadden soms moeite om kansen te creëren. Zoals tegen die Marokkanen. Ja. Maar tegen Brazilië maakt Brazilië het spel. En dat is precies wat ze willen. Dan zag je ook bij Nederland, Noorwegen in 94... Laat ze maar de bal hebben. Dat is ook het idee van die EG Olsen. We hoeven de bal niet te hebben. Wij counteren wel. En wij gaan met die vrije trap en die corners doen we het wel. En vlak voor tijd krijgt Noorwegen strafschop. Flo wordt onderuit getrokken door die Junior Baiano. Ik vond het zelf een redelijk lichte penalty. De Marokkanen die hebben naderhand een racisme kaart getrokken. Ik heb een krantartikel teruggetrokken. Ja, het was racisme, want... Ze wilden liever Noorwegen door, want er zijn Europeanen en wij zijn maar Afrikanen. Dat is een enorm jank. Maar
opmerkelijk overigens dat daar wel een penalty voor werd gegeven door de man die penalty veroorzaakte dus.
Ja. Nee, zeker. Ik vind hem zelf ook heel licht hoor. Als ik hem terugkijk, denk ik zo, ja, je kunt hem geven, maar het hoeft niet. Dus,
waar ik op doel is natuurlijk, hij maakte ook een overtreding in die halve finale.
Ja, maar toen was echt, toen zei Nike, nee... Brazilië moet in de finale spelen.
Dus... Jij gelooft in die theorie?
Oh ja, 100%. 100%. Je moet maar, het viel me op hoeveel het allemaal over die Ze hebben zelfs de loting is geweest. Ze hebben de groepen gemanipuleerd zodat de finale Frankrijk-Brazilië werd. Ja. Ik weet nog dat er, en in de striphandel toen, vlak voor, volgens mij tijdens het WK, verscheen er een Franse strip over de WK-finale. Ja. Die ging tussen Brazilië en Frankrijk. Dus ik denk niet echt, het was misschien uitgekomen als het was gebeurd. Ik denk, maar het kwam ze wel heel goed uit dat dit de finale werd. Die moest het echt worden. Dus,
maar penalty inderdaad, overtreding, lichte overtreding.
Ja, lichte overtreding. En Kjetil Rekdal, die staat achter de bal en die kan zijn land gewoon naar de volgende ronde schoppen. Dus volgens mij is hij echt een paar minuten voor tijd. En die scoort. Dus dan horen ze daar bij Marokko schot. En dat was helemaal gek natuurlijk. Ja, het is natuurlijk balen. Je speelt echt. Marokko is echt een smaakmaker. Die hebben tegen die twee wedstrijden hebben ze echt heel leuk gespeeld. En die liggen er gewoon uit. Dus ja. Ja, dat is mooi. Ik zat er gewoon op school, ik had zo'n bijbaantje. Dus mijn collega was een Marokkaan, die kon natuurlijk enorm zieken de dagen erop. Dus ja, dat was wel heel mooi.
Ja, dat heeft als gevolg tot eind zat in de pool naar Brazilië met 6 punten, Noorwegen 5, Marokko 4. En Schotland slechts 1 puntje, maar dat was gezien de selectie en de tegenstand in de pool dan ook niet zo heel gek. Eigenlijk was het best wel een zware pool dus voor de Schotten.
Ja. Ja, het was achteraf gezien inderdaad een zware pool. En eigenlijk, het gek is, die Schotten hebben helemaal niet zo slecht gespeeld. Maar ik zei, de eerste twee wedstrijden was best aardig. Maar ja, als je gewoon de harde cijfers bekijkt, denk je, ja, één punt, dat valt tegen. Dus, maar de kritiek op die Craig Brown, dat viel mee. En hij komt de selectie. Dat is echt zo, ja, we hebben alles geprobeerd. Eerste twee wedstrijden goed gespeeld. Het is jammer tegen Marokko dat helemaal is mislukt. Maar op naar het volgende WK. En daar wachten ze nu nog steeds op.
Groep B. Pool B. Bestaat uit Italië, Chili. Had jij net al even over gehad. Oostenrijk en Cameroen. Italië gaan we nog wat dieper op in. Qua beleving, selectie, anekdotes en feitjes met Juriaan van Wessem. Die komt nog na deze reeks nog een keer online. Maar wat voor... dus op papier eigenlijk ook best wel een moeilijke pool. Gewoon puur gebaseerd op historie.
Ja, je had inderdaad, ik denk dat deze Italië was natuurlijk de favoriet. Als je, die selectie is ook, die is belachelijk goed als je kijkt. Als je kijkt, ze hadden qua spits, als Vieri en Inzaghi. En dan hebben ze in Italië typisch altijd iemand net erachter. En dan konden ze kiezen tussen Baggio en Del Piero. Dus dat is een enorme luxe. En achterin stonden al Maldini, Cannavaro, Nesta. Dus het was een enorm goed team. Ik was ook verbaasd dat dit team niet ook bij de enorme favorieten was ingedeeld. Ik zal inderdaad niet te veel op ingaan. Maar ze hebben best last gehad om zich te plaatsen. Ze werden tweede in de kwalificatiepool achter Engeland. Daarna speelden ze tegen Rusland. En dan wonnen ze ook niet zo makkelijk. Dus het was niet dat het heel makkelijk ging. Maar ja, je hebt ook Serie A was op dat moment echt de topcompetitie van Europa. Dus die hadden gewoon... Deze pool waren ze echt wel de grote favoriet. En dat was gewoon. Het was ook zaak om die pool te winnen. Want je wilt niet in de volgende ronde tegen Brazilië. Dus dat was een beetje het ding. Maar straks, Chili. Dat is een beetje de onbekende. Door die spelers allemaal daar speelden. Maar Cameroen had veel jong talent. Oostenrijk is natuurlijk een vervelende ploeg om tegen te spelen. Dus het was wel een beetje zaak om deze pool te winnen voor de Italianen.
Ja, er zit overigens een heel mooi feitje in de resultaten van deze pool. Die zal ik al niet weggeven. Maar het heeft te maken met Oostenrijk. Eerste speelronde, 11 juni 1998. Begint met Italië, Chili.
Ja.
Achteraf gezien toch wel de kraker in deze pool, denk ik.
Ja.
Ik heb een feitje gehoord dat Italianen altijd heel erg moeizaam starten in toernooien. Dat was nu eigenlijk ook weer het geval, of niet?
Ja, dit is een van die wedstrijden die ik me nog heel goed herinner. Daar heb ik echt voor gezeten. Ik vond natuurlijk Italië, dat is altijd echt een van die teams. Oh, die wil je wel zien. Zeker in die tijd. En ik was benieuwd naar Chili. Chili vond ik ook heel leuke shirts hebben. Ik heb die, terwijl de uit- en de thuisvariant heb ik nog in Schotland hangen. Door de Reebok teken. Dus die waren ook later, ik heb ze tijdens dat toernooi ben ik nog een keer naar Amsterdam gegaan. En toen heb ik ze bij Accentsport gehaald.
Waar?
Bij Accentsport. Want die hadden natuurlijk het thuis- en het uitshirt. Dus Nee, deze wedstrijd. Het was ook voor Chili. Dit was de 7e deelname van ze. En de laatste keer was 82. Ja. Dus ik heb die nooit op een WK gezien. En dat vind ik altijd wel leuk. Dat nieuwe teams erin zitten. Op dat moment hadden ze één keer zijn ze uit de groepsfase geraakt. De 62. En dat was een eigen toernooi. Dat was ook in eigen land. Toen zijn ze een beetje geholpen. En ja. In 62 speelde Chili en Italië tegen elkaar. En dat is echt... Daar moet je eigenlijk beelden van terugkijken. Dat is de Battle of Santiago. Van tevoren, die Italiaanse journalisten... die stuurden allemaal berichten terug naar het land van... en zeiden ze, ja, Chili, dat het WK heeft, is onbegrijpelijk. Het is een land van hoerenlopers. Het is armoede. Dom volk, dit en dat. En dat werd vertaald door die Chileense kranten. Dus van tevoren werd allemaal in de Chileense krant... Ik hoop niet dat Juriaan hier iets over zegt. Zegt hij daar iets over? Maar dan stop ik graag mee.
Nee.
Ja, dus er was een enorme... er werd enorm opgeblazen. Dus die Chileen die zei, we gaan die klootzakken pakken. Want in de Chileense krant stond... Ja, dat zijn allemaal fascisten, Mussolini-honden. We gaan ze pakken, spaghetti-vreters. Ze zijn allemaal vreemdgangers. Dus die wedstrijd werd enorm opgenaaid. Nou, echt... Ze schopt na 12 seconden. 12 seconden wordt de eerste kast al helemaal kapot getrapt. Na 8 minuten wordt dan de eerste eruit gestuurd, de Italiaan. Op dat moment het was een Brits-Engelse scheidsrechter. Die moest continu spelers waarschuwen. Vier keer moest de politie op het veld komen, hè, om de gemoederen te bedaren. Dus er wordt nog een speler uitgestuurd. Volgens mij heette die Ashton, die scheidsrechter, die heeft later ook de gele en de rode kaart uitgevonden.
Op basis van deze wedstrijd?
Ja, er is nog een wedstrijd in de 66. Dus deze speelde mee in de 66, is er nog een wedstrijd geweest. Dat hij dacht, er moet iets op worden verzonnen. Toen heeft hij thuis gezeten, dacht hij, wat doe ik? Toen heeft hij nagedacht, oh ja, verkeerslichten. Dus eigenlijk is geel is waarschuwing. Dus het oranje licht, oranje-geel, een ding is noemen ze dat ember. Ja. En dan rood, dat is stop. Dus dan is gebaseerd op die dingen. Zijn vrouw heeft toen een rode en een gele ding uitgeknipt. En zo heeft hij het eigenlijk verzonnen. Maar deze wedstrijd, het liep helemaal uit de klauwen. Het werd één grote schoppartij. Chili wint met 2-0 en gaat door naar de volgende ronde. Dus er zit heel veel kwaad bloed hierin. Ja. En die Chilenen, dus Chilenen zijn eindelijk weer terug in 98. Ze hebben een goed team, weten ze zelf. En ze hebben zich eindelijk... En die Chilenen die waren enorm wraakzuchtig. Die hebben in 89 speelden ze tegen Brazilië om zich te plaatsen voor het WK90. Er gooit een Braziliaan, die gooit vuurwerk naar de keeper van Chili. Die doet net of hij geraakt is. Dus die valt op de grond, doet of hij geraakt is. Die wordt afgevoerd. Maar er is niks aan de hand, bleek later. Dus die Chilenen die werden eruit geflikkerd. En die mochten ook niet meedoen aan de kwalificatie van 94. Vooral Ivan Zamorano was er dan met de topper van Real Madrid. Ze waren enorm gefrustreerd. Er was een enorme onrechtvaardigheidsgevoel. Dus in 98 wilden ze zich plaatsen. Maar het gaat moeizaam. Ondanks dat ze Zamorano en Salas hebben. Ze scoren enorm veel doelpunten. Ze maken er 32. In die andere teams, Argentinië wint die groep. Die scoren maar 23. Daarna is het allemaal minder. Het zijn geen hoogscorende. Alleen die Chilenen maken heel veel doelpunten. Krijgen ook heel veel tegen. Ik heb gezien, Zamorano maakt er 12 en Salas maakt er 11. Dus die maken er samen evenveel als... Dus ze blijven maar doelpunten maken. Alleen, je moet vierde worden. En de Chilenen staan vijfde. Speelden ze op de laatste... Eén laatste speelronde speelden ze tegen Peru. En Peru haten ze. Dat is de Lama Derby. Dus die hebben altijd conflicten over grensgebieden en zo. Dus het is in Chili. Er zit 80.000 man in Santiago. En ze moeten winnen. Dus het is... Enorm, daar moet een, sorry voor het cliché, een heksenketel zijn geweest. En die Chilenen, alle frustratie komt eruit. Die spelen die Peruanen helemaal weg. Tot 4-0. En dan is er nog één wedstrijd die ze moeten winnen. De laatste speelronde. Die winnen ze en ze plaatsen zich. Dus in Chili, voor ons is het zo van, in Europa zie ik, Italië gaat er winnen. Dan gaat het misschien tussen Oostenrijk en Cameroen. Ja. En Chilenen, die kennen we niet zo. We kennen Zamorano, die Salas schijnt goed te zijn. Maar het blijkt een heel goed team te zijn. En de Italianen hebben het er echt moeilijk mee. Ze komen wel op 1-0 door Vieri. Mooie assist van Baggio nog. Maar die Chilenen die zijn niet echt onder de indruk. Die komen terug. En de Italianen letten vooral op Salas. Die speelt dan bij Inter. Maar, of op Zamorano. Maar die Salas is veel beter. Dus die maakt 2 doelpunten. En die Italianen die gaan hem knijpen. Je denkt, shit, we worden tweede in de pool. Dan moeten ze tegen Brazilië. En dat is redelijk kansloos. Nou, volgens mij vlak voor het einde. Het gekke is, ik heb die samenvatting weer een keer gekeken. Maar in mijn herinnering was het een andere doel. Was het aan de linkerkant. Alleen ik zie in de samenvatting dat de rechterkant is. Baggio schiet die bal echt, volgens mij bewust, op een hand van de Chileen.
Ja.
En dan krijgt Italië een strafschop en het wordt 2-2. Maar het is wel na die wedstrijd, dus iedereen heeft het over Chili. Hoe goed die waren. Daarom ging Glorient. Ik zei, ja, ik moet naar het altijd gezellige Mokum om daar een shirt te halen. Ik was helemaal fan van die shirts. En van
hoe werd je daar ontvangen overigens in Mokum?
Ja, ik kwam daar binnen. Die man die ziet mij, die herkent me omdat ik daar vaak was. Die zei, hey boetje! Kom je weer shirtjes halen? Dus ja, ik kan natuurlijk shirtjes halen. Ik heb er toen een paar gehad. Van Jamaica, van Chili en zo. Dus ik was allemaal...
Okay.
Ik had, dat was eigenlijk de zomer van... Ik had heel veel gewerkt, omdat ik had mijn eindexamen gedaan. Dus ik had heel veel geld. Maar ja, dat is allemaal daar bij die... die eeuwig gezellige Amsterdam was achtergebleven. Al zijn shirt niet veel waard. Dus, en Kroatië heb ik nog gehaald. Dus ik heb toen best veel shirts daar gehaald. Ja, ik was helemaal... into dat WK. Maar Chili was meteen... dat is meteen wel een soft spot. Ik dacht, ik hoop... Ik had altijd wel iets met Cameroen, uiteraard vanwege 1990. Maar ik dacht, nou, de Chili mag voor mij ook wel ver komen. Het was echt een heel leuk team om te zien.
Overigens, die eerste goal van Vieri. Die goal was er natuurlijk al wel goed. Maar heb je de assist nogal gezien?
Ja. Dat zei ik net. Assist van Baggio. Een mooie assist.
Heb je ooit wel eens een assist die één keer geraakt werd, zo mooi gezien als dat, de laatste tijd?
Één keer geraakt.
Want dat was natuurlijk best wel lastig, hè, van een lange bal. En dan in één keer die bal met zijn rechtervoet, links was nog mooier geweest. Was natuurlijk fantastisch wat dat betreft. Maar volgens mij, ik heb dat de laatste tijd niet meer zo gezien. Ze zullen er vast geweest zijn. Hoor. Ik kijk natuurlijk niet alle wedstrijden, maar op dat niveau... Ja.
Nee, dat was perfect, gezien. Nee, dat was een perfecte paas. En Vieri was natuurlijk een echte bomber.
Oh, sorry.
Die bombers, die hebben ze nu... die hadden ze toen nog... die hadden ze gewoon nog veel. En nu zijn eigenlijk de Italiaanse spitsen... moeten zelf een Argentijn van Tigre halen als spits. Het is eigenlijk gek hoe zwak... Eigenlijk heel knap dat ze 2020 of 2021 het EK hebben gewonnen. Ja. Zo bijzonder was het team niet met... die Belotti en die Immobile en zo, ja, dat is een...
Het zegt ook wel genoeg dat ze natuurlijk zich niet gekwalificeerd hebben voor 2022, dat ze daar niet bij zijn. Overigens gaan we ze natuurlijk, deze podcast komt uit op de 17e, maar wij nemen hem op de 14e. We gaan ze natuurlijk morgen wel zien, dus kunnen we meteen kijken of ze een metamorfose hebben ondergaan als tegen Spanje voor de Nations League.
Ja.
De andere wedstrijd in die pool... gespeeld in Toulouse. Nou ja, de eerder jou genoemde Cameroen altijd wel. Ja, gevoelsmatig altijd een beetje wel een... laten we het een herinnering noemen. Zwak is misschien een beetje overdreven.
Ja.
Maar vanwege dat WK 1990 die het opneemt tegen Oostenrijk. Laten we even beginnen bij de Oostenrijkers, Joris. Gevoelsmatig altijd een beetje een grijze muis, of zeg ik nu iets heel
graag? Ja, ik vind er eigenlijk nooit iets aan, moet ik eigenlijk zeggen. Nooit dat je denkt van, oh lekker, Oostenrijk kijken.
Nee, toch? Nee. Ook een beetje, waar zit dat dan in? Een speelstijl? Of omdat het een beetje Duits aandoet? Of?
Ja, ik weet het niet. Het land spreekt me ook niet zo aan. Dus ja, je hebt natuurlijk Adolf gehad, Oostenrijker.
Ja, ja.
En het spreekt altijd niet zo aan. Het is, ik weet niet wat het is. Ik heb bijvoorbeeld niet bij Zwitserland. Bij Zwitserland die hebben nog wel eens leuke spelers. Maar Oostenrijk, moi, dat is...
Ja, gek toch eigenlijk wel, of niet?
Ja, dat is gek. In dit team zit natuurlijk nog die oude Tony Polster, die Andy Herzog, dat is dan wel een aardige middenvelder. Maar het is allemaal, het spreekt echt totaal niet aan. Ik kan er wel even kijken waar ze zijn. Ze hadden ook allemaal heel mooie namen. Volgens mij de twee centrale verdedigers. Firesinger en Pfeifenberger. Nou, dat zegt eigenlijk alweer genoeg. Zo.
Spreek je dat ook op die manier uit, Joris?
Ja, je moet dat schreeuwen, ja. Dus dat, ik was helemaal natuurlijk voor Cameroen. Al wat Oostenrijk had wel de groep gewonnen. Die, Oostenrijk had hem gewonnen voor Schotland en ja, voor Zweden. Die derde waren op 2K94. Het is wel knap dat ze zich hadden geplaatst. Maar ik weet nog van 1990, dat is de laatste keer dat ik Oostenrijk had gezien. Toen was er al niet veel aan. Dus ja. Ik dacht dan, dat is minder dit. Maar ja. Ik had de Chilenen gezien. Dus ik dacht, de Chilenen die rollen die gasten wel op. Dus we zijn er snel vanaf. Maar ja. Nee, het sprak niet zo aan. Ik had ook... Van alle 32 landen heb ik aan Oostenrijk het minst een actieve herinnering.
Ja, en eigenlijk bleek dat, lopen misschien een beetje op de zaken vooruit, maar een hele taaie tegenstander in deze pool.
Ja.
Want ze hadden nogal een handje van om vlak voor het eindsignaal te scoren. Ze hebben in totaal 3 doelpunten gemaakt in deze pool. Ik weet niet of ik nu wat gras voor jouw voeten
heb. Ja, je maakt nu alles kapot. Dus ja.
Oké. Okay. Maar al die
doelpunten... Nee, je mag het wel zeggen.
al die doelpunten die vielen in de blessuretijd ook gewoon. 90 plus. Dus elke doelpunt wat ze gemaakt hebben, overigens eentje per wedstrijd, viel in de blessuretijd. Toch een beetje Duits.
Ja. Ik ben een Duitser dan Duits. Dus het is... Ja. Nee, dat is wel typerend voor die ploeg. Ja, het was geen... Eigenlijk als je terugdenkt aan al de 3 die wedstrijden, dat is geen een waarvan je denkt, oh, dat was nou echt genieten. Ik denk dat het vooral door die Oostenrijkers komt. Dus gelukkig lagen ze eruit, maar...
Ja. En Cameroen, kon dat een beetje aan de verwachtingen voldoen, zoals in die eerste wedstrijd tegen Oostenrijk?
Cameroen, die hoort er eigenlijk bij. Dat zul jij ook hebben. Ik heb altijd, als er een WK is, dan moet Cameroen moet erbij. Vanuit Cameroen en Nigeria, vind ik. Dat zijn de twee Afrikaanse landen, dus... Die wil ik altijd wel bij hebben. En voor Cameroen, die plaatst zich wel heel vaak. In 82 hadden ze zich geplaatst. 3 keer gelijk gespeeld eruit. 86 waren ze er niet bij. 1990 weten we natuurlijk. Dat is wel leuk. 94 waren ze eigenlijk zwak. Alleen was het heel mooi dat Roger Miller op zijn 42 nog scoort. En in 98 hadden ze eigenlijk... hadden ze een goede ploeg. Ze hadden heel veel jonge spelers. Al weet je niet of die echt zo jong waren. Maar je had nog wel die François Omambiyik. Die speelde bij Sampdoria, die enorm hoog kon springen. Ze hadden uiteraard een doelman met een lange broek. Songo O, de doelman van Deportivo. Maar voor de rest waren het allemaal heel veel jonge gasten. Die Rigobert Song, die voor mijn gevoel altijd op ieder WK speelde, was heel jong. Die had die Lauren van Arsenal. Die speelde vorig jaar toen niet bij Arsenal. Maar een jonge gast, die had Samuel Eto'o, die was pas 17. Die was door Real Madrid uitgeleend. Ja, die... Job, die later bij Middlesbrough nog uitgroeide, volgens mij ook 20. Pierre Wormé, die zou naar Roma gaan, die was 10er. Dus je had echt een enorm jonge ploeg. Het leek eigenlijk een betere ploeg dan 94 en 1990, want dat waren allemaal onbekenden voor ons.
Ja.
Vaak kleine Franse clubs. En nu zat je echt spelers, wat ik zei, Deportivo, Roma, Real Madrid, echt grote namen. Dus alleen het voetbal was... Het was knijterhard. Je ziet ze allemaal shoppen en zo. Dus dat is natuurlijk wel mooi, maar
Ja, want die wedstrijd tegen Oostenrijk... we hebben al verklapt dat Oostenrijk in ieder geval 1 doelpunt scoort in de laatste minuut. Tony Polster, wie anders zou je bijna denken in dat elftal. Maar die wedstrijd die eindigt uiteindelijk in 1-1. Cameroen kwam op 1-0 voor door Nyanka, als je dat zo mag uitspreken. Ook zo'n onbekende naam eigenlijk.
Ja, inderdaad. En toen dacht ik wel van, dit is kat in het bakkie. Maar het is inderdaad, het is best, dat doelpunt voor Polster is ook best nog mooi. Maar die staat echt heel dichtbij en die knalt hem keihard op doel. Hij gaat naar 4e lat erin. Maar het is wel echt een echt spitse doelpunt. Dus 1-1. Het is eigenlijk mooi dat iedereen speelt gelijk op de eerste ronde. Dus alles is nog mogelijk. Maar ik denk vooral dat Chili hier blij mee is. Want Chili heeft punt gepakt van Italië. En die denken zo...
Ja.
En die hebben deze wedstrijd gezien, natuurlijk. En die denken, dit is wel een... die kunnen we allebei wel hebben.
En zij mochten de tweede speelronde beginnen tegen Oostenrijk.
Ja.
Om 5 of 5:30 in Saint-Étienne. Maar dat viel even vies tegen.
Het is gewoon, die Oostenrijkers waren heel goed in het ontregelen. Dus het heel leuke spel van die Chilenen tegen Italië, dat zag je nu niet zo. Er is er echt moeite mee. Maar uiteindelijk maakt Salas wel de 1-0. En dan denk je weer, kat in het bakkie. Maar dit keer is er die Vastić. En die scoort ook weer in de blessuretijd, 1-1. En ja, dat is toch wel balen voor de Chilenen, die eigenlijk op 3 punten hadden gerekend. En dachten, ja, we zijn nu door. Maar helaas voor ze, het gaat om de laatste wedstrijd tegen Cameroen.
Ja, en Cameroen daarvoor speelt nog tegen Italië. Italië was misschien toch een beetje wakker geschud door die 2-2. Hè? Uiteindelijk toch niet verloren, zo kun je het ook zien. Die moeten dan tegen Cameroen. En een makkie?
Ja, Italië komt snel op 1-0. Maar het is dan echt vlak voor rust. Krijgt ook die Cameroenezen, al een paar keer gezegd, die speelden keihard. Dus die kregen een rode kaart. En dan is het echt gespeeld. Dan denken ze weer, het is het eigenlijk volgens mij Vieri, die scoort nog 2 keer. En dan winnen ze met 3-0. Klopt. En dan is van, dan is Italië door. Je weet zo, dit is nu gespeeld. Alleen, want Oostenrijk, daar verlies je niet van. Die kunnen alleen ontregelen. Dus dat wordt misschien gelijk, maar dan zijn ze alsnog door. Dus in Italië, dat is, ik wil niet te veel over Italië zeggen, wederom. Want als maar je kras voor de voeten weg. Maar die zijn door gewoon naar deze wedstrijd.
Ja, en die laatste speelronde, die wederom ook daar weer gelijk gespeeld wordt, zoals het eigenlijk in elke pool is, dan hoef ik het niet nog een keer te herhalen. Doen er dus eigenlijk nog 3 teams mee, die zich nog kunnen kwalificeren voor plek 2.
Ja.
Waarvan we eigenlijk nu een beetje weten dat Chili dat eigenlijk wel had gewoon had moeten kunnen doen, hè, met de kennis van nu. Maar Italië tegen Oostenrijk, om mee te beginnen. Ja.
Taaie wedstrijd, maar Italië die... wint hij gewoon, staan we 2-0 vol. Volgens mij Vieri en Baggio. En weer in de blessuretijd scoort Oostenrijk. Maar het is een 2-1, dus die liggen er die liggen eruit.
Oostenrijk ligt eruit.
Dat is een strafschop. En het was er wel te verwachten. Iedereen dacht, Italië is door, Oostenrijk ligt eruit. Dus het gaat tussen Chili en Cameroen. En voor Chili is het simpel.
Ja.
Die hoeven eigenlijk alleen maar gelijk te spelen. En dan zijn ze door. En Cameroen moet winnen. Dus die zijn...
Ja.
Enorm opgefokt. En eigenlijk die Rigobert Song. Ja, je moet die samenvatting eens terugkijken. Die Rigobert Song had al een paar minuten uitgemoeten. Die krijgt snel een gele kaart. Had hij nog een gele kaart moeten krijgen. Het is, ze spelen enorm mild, die Cameroenezen. Dus uiteindelijk krijgt hij pas... Chili komt wel op 1-0. Dit keer geen Salas. Voor de rust. En vlak na de rust kreeg Rigobert Song dan eindelijk... die geeft een elleboog, geloof ik, tegen volgens mij Salas. En dan denk je, het is gespeeld 1-0 tegen 10 man. Maar Cameroenezen komen nog op 1-1. Maar het eigenlijk de 2-1... Dus Chili heeft nog best lastig. Die speelt eigenlijk 3 keer gelijk. Want Cameroen krijgt nog een rode kaart iets later. Dus het wordt 1-1 en Chili is door. Maar het is echt... was wel aardig, deze wedstrijd was wel aardig, maar zo leuk als die eerste wedstrijd is nooit meer geworden. En nu moet Chili tegen Brazilië, dus dat wordt lastig. Maar iedereen heeft natuurlijk wel naar deze al de doelpunten van Salas. Salas is wel zo van, Balaggio zit ze wel van, yes, die hebben hem al gekocht. Dan denken ze, we hebben een topper gekocht. En dat blijkt ook, want mede dankzij Salas wint Laggio iets later de Scudetto.
Ja, eens. Gaan we voor deze aflevering naar de laatste groep die we kunnen gaan behandelen. Dat is natuurlijk de volgende, dat is groep C. In groep C hebben we Frankrijk. Die hebben we inmiddels uitgebreid gehoord. Is uitgebreid onder de loep genomen, vooral door Juriaan van Wessel.
Ja.
De podcast deel 2, of aflevering deel 2 van deze reeks. Denemarken, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. Laatst genoemde kennen we nog van het WK daarvoor, 1994, tegen Nederland.
Ja.
Gaston Taument, ergens om 3:30 s'nachts of zo.
Ja, dat was heel laat, Daar ben ik nog voor ben ik opgestaan,
Wat voor pool was dit, Joris? Een beetje een gekke mix eigenlijk, hè?
Ja.
Frankrijk, Denemarken, 2 Europese landen, maar naar 2 landen waar je... Zuid-Afrika kende ik toen ook nog niet zo heel veel.
Nee, die mocht ook pas net meedoen natuurlijk. Dus je hebt inderdaad, Saudi-Arabië kenden wij van 4 jaar eerder. En toen waren ze indrukwekkend. Was van niet indrukwekkend zoals Michael van Praag, maar echt indrukwekkend. Dus
Owairan, was het toen?
Waar zei je?
Owairan, die spits?
Ja. Dat doelpunt van hem tegen België, daar herinner ik me ons nog allemaal. En, Nederland had er last mee. Ze hebben Marokko verslagen. Dus 3 teams die met 6 punten eindigen. Dus die hadden veel indruk gemaakt. Dachten ze van, dit kan wel eens iets worden. Nou, ze hadden zich ook geplaatst voor dit WK, hadden ze de groep gewonnen. Het is echt een zware groep, mm-hmm. met Iran, China en zo. Die zaten allemaal in de buurt. En ja, er werd wel...
Een Azië-expert, hoor ik hier.
Ja, ja, dat was toen een goed team. En dit was het team in 89, daar hebben die Schotse vinkers dat over. In 89 had je het WK onder 17 in Schotland. Dat is overal gespeeld.
Ja.
En dat is gewonnen door Saudi-Arabië. Alleen, je moet die foto's eens kijken. Die Saudi-Arabiërs, die hebben allemaal een snor en zo onder 17. Dus dat team, iedereen zegt, ja, dat waren dertigers. Dus heel veel van die spelers, die breken ook niet door. Saudi-Arabië wint die finale van Schotland. Er is volgens mij timecastle gespeeld. Echt veel volk.
Okay.
Maar een aantal van die spelers, die zitten nog in het team. Bijvoorbeeld die doelman. Je hebt zo Saudi-Arabië, toen zo'n donkere doelman. Uiteraard een lange broek.
Ja, ja.
Dus ja.
Ja.
En,
heel gek.
Ja, dat was een goede keeper. Die heeft volgens mij bijna 200 in het land gespeeld. Dus het was geen slecht team, dit Saudi-Arabië. Dus in principe, ja, Frankrijk wint deze pool, wordt gedacht.
Ja.
In principe zou Denemarken tweede moeten worden. Maar ja, het zijn Saudi-Arabië en Zuid-Afrika zijn toch de onbekende. Dus even afwachten. En Saudi-Arabië heeft Carlos Alberto Pereira gehaald. Die 4 jaar eerder wereldkampioen is geworden met Brazilië. En bijvoorbeeld in 82 is hij bondscoach geweest van Kuwait. Die toen op het WK speelde, waar de Sheikhs spelers van het veld afhaalden. Dat is ook cult.
Dus ja, ja, 100%.
Dus daar wordt best veel van verwacht. Het is de Saoedi's, die denken, nou, Zuid-Afrika, dat moet wel kunnen. We moeten winnen van die Denen. Dat is het. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Want het is... In 94 kon je nog gewoon derde worden. En dan dat was ze 24 teams. Want dit is het, volgens mij het eerste week. Dit is het eerste WK met 32 teams. Dus je moet eigenlijk tweede worden. Dus de Saoedi's. Dit is eigenlijk voor de Saoedi's de belangrijkste wedstrijd. Die moeten ze winnen.
Ja.
En
ja, zeg maar.
Oh ja, en de Denen. Ja, de Denen die hebben. Die hebben eigenlijk nog niet zo veel, vaak op een WK gespeeld. Die. In 86 was het natuurlijk heel goed, waardoor ik fan van ze ben geworden. Maar daarna, dat Danish Dynamite, in 1990 hebben ze zich verrassend niet geplaatst. In 94 niet. En nu zijn ze weer bij. Ze zaten in een lastige pool. Ze zijn voor Kroatië geëindigd. Maar het was een lastige groep, hebben ze gehaald. Maar dit keer zijn, je hebt nog ervaring, Peter Schmeichel op doel. En je hebt de twee Laudrups. Maar voor de rest is het niet zo sterk team. Het is niet meer zo sterk als, zeker niet Danish Dynamite uit de jaren 80. Maar ook niet als de 92. Je hebt in de spitsloop die Ebbe Sand, die later naar Schalke zou gaan. Die Peter Muller, die voor PSV heeft gespeeld.
PSV?
Dus je hebt eigenlijk niet zo'n heel goed team. Dus in Denemarken was van, ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dit kan een heel lastig, het kan een heel lastig toernooi worden. Dus twee valkuilen. En ik hoorde bijvoorbeeld in de podcast met Juriaan Verwessen, dat Søren Lerby vond het echt kut. Die had, zei ik, na die wedstrijd voor mij tegen Zuid-Afrika, ja, het slaat echt nergens op, we gaan er gewoon uit. Dus, en deze wedstrijd, ze zijn sterker hoor, tegen Saudi-Arabië. Ze zijn gewoon sterker, ze krijgen kansen. Maar het gaat heel moeizaam. Uiteindelijk is die Mark Rieper, een lange verdediger, wel wat voorgegooid, die kopte win en ze winnen met 1-0. Dat is een enorme opluchting, want dit is, eigenlijk is Saudi-Arabië nu weg. Denken ze. Die Saoedi's zijn razend. Dus die Carlos Pereira die krijgt al enorm veel gezeik over zich heen dat zij deze wedstrijd hebben verloren. Wat was zaak om deze niet te verliezen? Moest je eigenlijk gelijk spelen, liefst winnen, maar gelijk spelen was ook goed, maar niet verliezen. En Saudi-Arabië heeft gewoon echt slecht gespeeld deze wedstrijd.
Ja, en een land waar je niet onder vuur wil liggen is Saudi-Arabië, denk ik, als bondscoach.
Oh, is dit toch? Is het een racistische opmerking? Islamofobie hier, en dat staat hem in de podcast. Er is niks mis met Saudi-Arabië. Ik hoop dat ze WK in 2030 krijgen.
De andere wedstrijd in die pool was natuurlijk Frankrijk. Die hebben we uitgebreid al besproken, de ploeg, wat ik al zei. Maar tegen Zuid-Afrika, 3-0 uiteindelijk. De wedstrijd heeft Juriaan mooi beschreven. Maar even kijken naar de tegenstander Zuid-Afrika.
Ja.
Onbekende in deze pool misschien wel.
Ja, inderdaad. Zuid-Afrika mocht er heel lang. Dit is een eerste WK. Maar dat is niet omdat ze zich niet plaatsen, maar die mochten gewoon niet meedoen. Want Zuid-Afrika had een niet-woke regime. Ja, met die apartheid. Dus zei ze, ja, dit kan niet, hè, mannetjes. Dus jullie mogen niet meedoen. Dus die hebben zich die mocht ze meer, wat gek is, want eigenlijk is de voetbal is een sport voor de donkere bevolking in Zuid-Afrika.
Ja.
Dus die werden eigenlijk uitgesloten.
Ja.
Maar ja, ze mochten meedoen. Ze kregen ook, omdat Nelson Mandela was vrijgelaten, ze kregen toen ook de Afrika Cup. Speelden ze in 96. Ja. Die hebben ze gewonnen. Ik heb nog, ze hadden echt zo'n gouden shirt, mooi shirt. Dat heb ik ook nog thuis hangen. Dus ja, uiteraard gekocht bij Accentsport. Hey,
wat een reclame is dit? Wat is dit voor reclame voor die gasten?
Ja, ja, ze bestaan eigenlijk niet meer zo met voetbalshirts. Maar dus ze hadden dat toernooi gewonnen. En nou, wie weet doen we dat WK ook goed. Het WK hadden ze gehaald. Laatste speelronde is Zuid-Afrika-Congo. Beide hebben hetzelfde aantal punten.
Ja.
Maar Zuid-Afrika speelt thuis. Het is 80.000 man. En, maar Zuid-Afrika heeft genoeg aan een gelijk spel. Nou ja, daar ga je natuurlijk niet op gokken.
Nee.
En ja, ze komen op 1-0 na 14 minuten. Phil Masinga, helaas een paar jaar geleden overleden aan kanker. Die maakt 1-0 en op dat moment weet Congo, ja, hier halen we niks meer. Dat is, nee. En ook al winnen we, dan is het een beetje Argentinië in Nederland 78. Dus Zuid-Afrika plaatst zich voor het WK. Afrika Cup gewonnen. Dus in Zuid-Afrika was best wel, hadden ze ook, als je terugleest, dachten ze, nou, want iedereen denkt, Frankrijk wint deze pool. Maar zij hebben ook, die Denen, die zijn wel te pakken. Die hebben niet zoveel goede spelers. Die Saoedi's, dat is ook wel te lukken. Dus eigenlijk die tweede plek lag net als in pool B, die ligt helemaal open. En ze hadden ook een goed team. Ze hadden achterin stonden, Mark Fish van Bolton Wanderers, Lucas Radebe, de aanvoerder, is van Leeds. Echt een goede verdediger. Ja. En voorin had je Benny McCarthy en die Phil Masinga. Dus niet per se... allemaal toppers, maar wel spelers. En die Quinton Fortune van Atletico Madrid, die later naar Man United ging. Dus ze hadden wel wat spelers bij. Het was niet dat ze allemaal in Zuid-Afrika speelden. Dus best wat namen. Dus ja, wie weet, het kon iets gebeuren. En ze hadden natuurlijk op doel een Nederlander, Hans Vonk.
Ja.
Hans Vonk dacht altijd, die is geboren in Zuid-Afrika. Na 2 jaar is hij naar Nederland verhuisd. Maar Hans Vonk dacht altijd, die heeft ooit een halve wedstrijd voor het Olympisch elftal gespeeld. Vervanger van wie?
Jaartal.
Het was een keeper van NAC.
Karelsen?
Ja, ja. Hij verving Karelsen in de rust. Dus hij heeft altijd gedacht, Olympisch elftal, ik mag niet voor Zuid-Afrika spelen. Toen heeft de Zuid-Afrikaanse journalist, want Zuid-Afrika had allemaal rare vliegenvangers op doel staan. Maar eigenlijk wel hoort. Vind ik bij een Afrikaans land. Niet racistisch bedoeld.
Wat een vooroordeel.
Maar nee, dat is toch mooi. Een keeper die een beetje al gaat plukken. Maar ja, dus Hans Vonk werd het. En, maar die maakte zijn eerste oefenwedstrijd tegen Zambia. Maakte een enorme blunder. Ze werd enorm aangevallen door de... Je had toen nog redelijk gescheiden pers in Zuid-Afrika. Dus door de donkere pers werd hij aangevallen. Zo, ja, waarom halen we zo'n man uit Nederland, terwijl hij hier ook niks van kan? Dus, maar Hans Vonk, die werd uiteindelijk gewoon bondscoach achter hem blijven staan. Hij was gewoon de eerste keeper en hij keepte al die wedstrijden op het WK. En, en dan beginnen ze tegen de Fransen.
De Fransen, hè, wat ik zei.
Oh.
Ja. Dus er was een matige stad.
Ja.
En, een slechte stad eigenlijk voor de Zuid-Afrikanen.
3-0 verlies. En dan wat ook, dat verlies kan natuurlijk wel. Maar 3-0 is ook meteen heel slecht voor je doelsaldo.
Juist. En 3-0 Frankrijk tegen Zuid-Afrika. Saoedi-Arabië niet gewonnen van Denemarken. Dan gaan we die tweede speelronde in. Laten we even bij de Fransen wederom beginnen, hè, omdat we die ook al besproken hadden. En die winnen vrij eenvoudig van de Saoedi's. Ik had het net over onder vuur, niet onder vuur willen liggen, maar die kregen eventjes even een pakkie.
Ja, al snel krijgt Saoedi-Arabië rode kaart en de Fransen zijn gewoon veel beter. Dus die, die winnen gewoon makkelijk met 4-0, maar ze verliezen wel Zidane. Die gek genoeg maar voor 2 wedstrijden wordt geschorst. Als hij over training terugkijkt. Denk, die stampt gewoon kaarten. Maar ook totaal onnodig. Die krijgt soms zelfs kortsluiting in zijn hoofd.
Kortsluiting, hè? Ja, gek is dat
die
toch.
Hè? Dat ook, die, maar je ziet, als je de wedstrijd ziet, Zidane krijgt best wel kansen. Die mist dat. Die is wel gefrustreerd. Wij denken natuurlijk terug aan het toernooi. Omdat Zidane 2 keer schoot in de finale. Even alvast iets weggeven. Denk je, die heeft een heel goed toernooi gespeeld. Maar die was juist enorm gefrustreerd. Omdat het niet zo goed ging. En wat hij had de man moeten zijn voor de Fransen. Maar ja, dat lukte niet echt. En ja, die krijgt een rode kaart. Echt totaal onnodig. Je staat met volgens mij soms met 3-0 voor op dat moment. En dan ga je op iemand stampen. Maar ja, dus ze winnen met 4-0, maar ze verliezen Zidane. Maar daarmee, door die 4-0, heb je wel van, nou ja, qua doelsaldo, dat is voor de Denen natuurlijk interessant.
Ja.
Maar die speelt. Maar Denemarken weet ook al, als wij winnen van Zuid-Afrika, dan zijn we door. Want dan hebben wij er 6. En dan heeft Frankrijk er 6. En dan zijn we gewoon door.
Ja, maar de wedstrijd in Toulouse tussen Zuid-Afrika en Denemarken ging toch iets anders?
Ja, ja, ja. Ja, de Denen komen wel op 1-0. Heel mooie voorzet van Brian Laudrup. Via Nielsen komen ze op 1-0, volgens mij na een kwartier of zo. En dan denken ze van ja, een beetje rustig uitspelen. Zuid-Afrika probeert wel, maar het komt er niet echt van. Maar Benny McCarthy scoort vlak naar rust, de 1-1. En dan daarna loopt het helemaal naar de klauwen. Er vallen 3 rode kaarten. Er zijn 7 geel. Naar de rand heel veel kritiek op die scheidsrechter. Die scheidsrechter, je moet eigenlijk, heel tijd propaganda, je moet eigenlijk dat filmpje terugkijken. Hoe hij pakt die kaart en hij gooit ze. Ja, het is een enorme ijdeltuin. Dat is wij Bas Nijhuis hebben. Die man die is echt helemaal vol van zichzelf. En ja, het lijkt wel of het om hem moet draaien.
Ja. En John Toro Rendon uit Colombia.
Uit Colombia, ja. Ja, ja. Dus Denen staat op een gegeven moment 9, Zuid-Afrika met 10. Er zijn inderdaad ook 7 gele kaarten gevallen, dus het is eigenlijk wachten op nog een gele kaart. Zuid-Afrika krijgt gewoon een enorme kans, die schiet op de lat vlak voor het einde. Dus 1-1, wat op zich gunstig is voor die Denen. Want want qua doelsaldo hebben zij plus 1, Zuid-Afrika heeft min 3. Maar in Zuid-Afrika hebben ze daarna over de 2-0 optie. Dus zij moeten met 2-0 winnen van Saudi-Arabië. En dan moet Frankrijk ook met 2-0 winnen. En dan zijn ze door naar de volgende ronde. Dus daar houden ze zich aan vast. En voor die Denen is het zo. Ja, dit is die wedstrijd waar Søren Lerby helemaal uit zijn plaat gaat. De Denen hebben echt zwak gespeeld. Die hadden eigenlijk deze wedstrijd moeten verliezen. En dus we gaan naar de laatste speelronde met Frankrijk. Wat in tegenstelling tot Brazilië wel met de B-helftal gaat spelen. Tegen de Denen en de Saoedi's. Saoedi-Arabië, die ontslaat ik gewoon die Pereira na 2 wedstrijden. Ze liggen eruit.
Dat zeg ik.
We denken, ja, we kunnen nog wel een afkoopsom betalen. Dus die ontslaan die trainer gewoon tijdens het toernooi.
Is dat wel eens vaker voorgekomen, dat een bondscoach tijdens een toernooi...
Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het wel eens eerder voorgekomen. Dus, maar deze kan ik me nog denk ik herinneren van, slaat nergens op. En die Saoedi's, die zijn dus eigenlijk gewoon... Ja, die zijn klaar, maar die hebben nog wel dat eergevoel natuurlijk. Want ja, je weet, in Saudi-Arabië, als je daar heel erg onderpresteert en het eergevoel van het land aan tast, dan staan ze niet te juichen.
Frankrijk gaat inderdaad de laatste ronde in Lyon, overigens, tegen Denemarken voetballen, winnen met 2-1. Dus die 2-0-theorie... Voor Zuid-Afrika gaat al eigenlijk niet goed.
Nee. Het is gewoon, Frankrijk uit de penalty komt op 1-0. Djorkaeff. Dus ja, die eigenlijk heel erg tegenvalt dat toernooi. En daarna komen de Denen, die komen toch op 1-1. Ja, de Denen die weten, ze staan er eigenlijk heel goed voor. Ze komen via strafschop op 1-1. Maar voor de Denen is het eigenlijk zo van, alleen als Zuid-Afrika heel dik wint, liggen wij eruit. Wij moeten gewoon voor zorgen dat we niet dik verliezen. En de Denen spelen op zich best aardig in dat nog. Trouwens, Berens shirt wat ik heb gekocht. Ik vond een witte shirt van die Denen heel mooi. Er is nog een heel mooie foto van mij. Daar heb ik de Denemarken shirt aan. Daar heb ik mijn haar geblondeerd.
Ja.
Dat zie ik echt uit als een uber-ariër. Die moet ik eigenlijk eens doorsturen. Dus
Ja. Dat
is eigenlijk de shirt. Ik vond het mooi, want die hadden een print. Dat was een print in dat shirt. En dat voelde je ook. Dat was ook relief en zo. Dat is echt een heel mooi shirt. Ja. En ik speelde dan maar bij Ziggo. En Ziggo had witte shirts en rode broeken. Dus Denemarken, die had gewoon Ziggo tenue aan. En ik was altijd heel erg fan van de Laudrups. Dus mijn Denemarken-liefde die kwam ook weer terug in deze wedstrijd. Dus 2-1. Dus in principe, zij wisten natuurlijk wat er op het andere veld gebeurde. Dus uiteindelijk maakte Emmanuel Petit de 2-1. Maar de Denen weten in principe dat ze wel door zijn.
Dan is eigenlijk Zuid-Afrika, die heeft waarschijnlijk natuurlijk Met een transistorradiootje. Ik weet niet hoe dat toen was in 98. Maar wel heel erg die wedstrijd natuurlijk in de gaten gehouden. Hoeveel invloed had dat op de wedstrijd die zij zelf nog moesten spelen tegen Saoedi-Arabië?
Ja, ik denk eigenlijk niet. Of weinig. Zuid-Afrika hoefde maar één ding. Die moesten heel veel doelpunten maken. Die moesten gewoon een dikke overwinning boeken. En dan hopen dat Frankrijk gewoon won. En dat is eigenlijk gebeurd. Zuid-Afrika hadden door kunnen gaan als ze gewoon dik hadden gewonnen. Ze komen op 1-0. Maar ja, die Saoedi's, inderdaad, wat ik zei, die willen per se de laatste wedstrijd niet verliezen. Die komen zelfs nog op 2-1 voor. Zuid-Afrika maakt echt pas in de blessuretijden 2-2. Dus die liggen eruit. En Saoedi-Arabië, dus eigenlijk wat je van tevoren verwacht, Frankrijk en Denemarken gaan door. Dat gebeurde ook. En de tropische verrassingen, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië, die vallen eigenlijk wat tegen. Anders dan bijvoorbeeld Chili, die wel leuk waren, Marokko, dat waren verrassingen. Ja. Maar de potentiële verrassing in deze pool viel erg tegen. Zuid-Afrika viel me echt tegen. Ik had echt gevoel, ik had die Afrika Cup gevolgd. Ik dacht, nou, dat kan nog wel eens leuk worden met dat team. Maar Benny McCarthy kennen wij natuurlijk van Ajax. Maar nee, het was, het viel gewoon heel erg tegen.
Dat zorgt uiteindelijk voor een eindstand in de pool. Frankrijk 9-3, Denemarken 4-3 en Zuid-Afrika met 2 en Saudi-Arabië sluit af met 1. Eigenlijk inderdaad wat jij zegt, een hele traditionele afsluiting, klassering van Pool C, vooraf gezien. Ja. Maar met een beetje mooi jongensboek had die laatste speelronde nog wel leuk kunnen worden.
Ja, in principe zijn alle drie deze pools een beetje geëindigd zoals je verwachtte. Want Brazilië was een favoriet, Noorwegen eigenlijk nummer 2. Dus die gingen door. Ja. Italië, dat was een beetje, Chili was wel onbekend, maar die Italië, of dan Chili of Cameroen, maar dat is ook niet echt een grote verrassing. En dit was ook gewoon zoals het ging. Alleen al die Denemazzel, die wist al in die andere pool, in principe moet je tegen Spanje winnen pool D, als alles gewoon normaal is gegaan. Maar die wist die tweede plaats helemaal niet zo slecht, want Spanje, daar gaan we de volgende keer over hebben, die wonnen die pool niet. Dus eigenlijk had Denemarken, die dacht zo, we kunnen. Maar ze speelden heel erg kloten, maar ze dachten, we krijgen nu wel niet die Spanjaarden waar we altijd van verliezen. Net zoals in 86. Die waren heel blij.
Ja.
En in 88 hebben ze natuurlijk ook verloren van de Spanjaarden. Dus ze waren heel blij dat ze die Spanjaarden ontliepen.
Ja, want over Spanje overigens gaan we het ook nog uitgebreid hebben samen met Edwin Winkels.
Ja.
Dan hebben we de eerste drie pools gehad, jongens. Ja. Ik denk een mooie beschrijving van de landen zoals ze er op dat moment in 98 voorstonden. Want we hebben toch altijd, met de kennis van nu, kijk je misschien toch wel weer anders terug op de landen die toen meededen. Volgende keer gaan we het hebben over de volgende drie pools. Ja. Moet ik even nadenken, D, E en F.
Ja, dat is heel moeilijk.
Dan gaan we het hebben over de landen die in die pool zaten. En dan komen we uiteraard natuurlijk ook op Nederland uit. En ook onze vrienden uit Nigeria bijvoorbeeld. En natuurlijk onze buren uit, onze oostenburen, Duitsland. Maar ook bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Iran en de Verenigde Staten die het tegen elkaar op mochten nemen. Wat natuurlijk ook wel een bijzonder affiche is. Ik zou zeggen, Joris, bedankt. Tot zover. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.